Wie of wat je ook gelooft, één ding staat onomstotelijk vast. Nederland en vele landen met ons varen op rampkoers. Onbeperkt geld bijdrukken, een destructief coronabeleid, onhaalbare klimaatdoelen, de Green Deal, een falend asielbeleid en de gecreëerde stikstof- en energiecrisis.
Die oorlog daar is de onze.
Stuk voor stuk keuzes van volksvertegenwoordigers die vergeten zijn voor wie ze werken en een perfect storm veroorzaken onder de vlag van Agenda 2030.
Een groot probleem dat we in Nederland hebben, namelijk het stikstofprobleem. Het zorgt ervoor dat Nederland nu op slot staat.
Jij en ik, de burgers, betalen de prijs. Financieel, maar ook met het verlies van fundamentele burgerrechten. En dus is het zaak juist nu in beweging te komen voordat het te laat is. Juist nu moeten we doen wat nodig is. En daarom is jouw steun essentieel. En ik besef dat iedere euro voor je telt. Maar wat als wij niet meer kunnen doen wat nodig is? Wie doet het dan wel? Steun ons dus en zorg dat Blackbox niet alleen blijft bestaan, maar ook groeit. Want het is keihard nodig. Juist nu.
De Verenigde Staten brengen volgende maand nieuwe atoombommen naar Nederland en elders in Europa. Het betreft het gevaarlijkste nucleaire wapenmateriaal uit het Amerikaanse arsenaal. En hiermee komt een kernoorlog steeds dichterbij. Onderzoeksjournalist Erik van der Beek onderzocht het explosieve dossier en geeft ons zometeen een exclusief inkijk in de nucleaire wereld. De Europese Centrale Bank heeft de rente historisch verhoogd in een poging om de torenhoge inflatie te beteugelen. Maar ook de vastgoedmarkt verkeert in zwaar weer door de stijgende hypotheekrente. En daarmee bevindt Nederland zich in een perfect storm, aldus econoom Robert Valentijn. Hij praat ons bij over deze kwesties die de CBDC, de nieuwe digitale euro, en het persoonsgebonden CO2-budget flink in de kaart spelen. En WOP-documenten laten zien dat de beschuldigingen van minister Kajsa Ollongren over stelselmatige beïnvloedingspraktijken van Rusland op social media ongefundeerd zijn. De minister riep dit in 2020, maar nu blijkt dat daar geen bewijs van is bij ambtenaren. Een herkenbaar, maar merkwaardig patroon, stelt onderzoeksjournalist Daan de Wits, die ons straks meeneemt in het mechanisme van het zogenaamde kalfstellen. Wat dat is, legt hij zometeen haar fijn uit en excuse my German. Het is vandaag maandag 7 november. Mijn naam is Senno Orshi en je kijkt naar Blackbox Today. Goedenavond voor alle kijkers thuis. Goedenavond voor mijn gasten, mannelijke panel vandaag. Welkom. We beginnen bij jou, Robert Valentijn, met het nieuws van de dag.
Ja, ik heb een analyse van dokter John Campbell. Een dokter die op YouTube een kanaal heeft waarbij hij heel veel analyses doet over de coronapandemie en de maatregelen. En hij heeft een oud onderzoek van de Universiteit van Jeruzalem en Tel Aviv gevonden, waarbij ze hebben gekeken of COVID myocarditis en pericarditis, twee hartaandoeningen, tot gevolg heeft. En hij heeft een interessante conclusie getrokken.
Ja, laten we even gaan kijken naar een video waarin hij de conclusies deelt.
Post-COVID-19 infection was not associated with myocarditis. Post-COVID-19 infection was not associated with pericarditis from the Israeli data. The author's comment, we did not observe an increased incidence of neither pericarditis nor myocarditis in adult patients recovering from COVID-19 infection. Our data suggests there is no increase in the incidence of myocarditis and pericarditis in COVID-19 recovered patients compared with uninfected matched controls. This, of course, is remarkably good news.
We gaan hem toch even opnieuw starten, want zoals je misschien hebt gezien waren er geen ondertitelingen. Die wil wel graag meegeven, dus opnieuw dezelfde video, maar dan met ondertiteling.
So the conclusion. Post-COVID-19 infection was not associated with myocarditis. Post-COVID-19 infection was not associated with pericarditis from the Israeli data. The author's comment, we did not observe an increase an increased incidence of neither pericarditis nor myocarditis in adult patients recovering from COVID-19 infection. Our data suggests there is no increase in the incidence of myocarditis and pericarditis in COVID-19 recovered patients compared with uninfected matched controls. This, of course, is remarkably good news. From the Israeli data, COVID-19 is not causing long-term myocarditis and pericarditis. Very, very good news. Yet we do have more myocarditis and pericarditis, but it looks like the cause is not the actual COVID infection.
Ja, goed nieuws dus. COVID veroorzaakt geen hartaandoeningen.
Ja, en het is ook super interessant nieuws, want je ziet wel dat die gevallen van myocarditis en pericarditis aan het toenemen zijn. En het werd ook vaak gesteld dat het wel kwam door mensen die COVID hebben gehad. Maar dat is het dus niet. Dus dan rijst de vraag, wat is het dan wel?
Misschien komen we daar ooit nog achter. Dankjewel, Robert. En dan gaan we naar Erik. Erik van de Week, wat is jouw nieuws van de dag?
En mijn nieuws van de dag raakt aan een stokpaardje van mij. Ik heb een boek geschreven over MH17. Ja, er loopt een strafzaak nu sinds 2020 in Nederland tegen 4 verdachten van die ramp. Een van die verdachten is Igor Girkin. Hij was opperbevelhebber van het rebellenleger in Donetsk. Nou, daar was afgelopen vrijdag nieuws over. Het nieuwsprogramma Op 1 had iemand in de studio van Bellingcat, Christel Gozef.
Ja, laten we even kijken.
Primary suspect is at the moment...
Yes, we do.
You do?
Yes, we do. The primary suspect is Igor Girkin. He's near the front. He's not beyond the front line. He's preparing and training and recruiting new volunteers for the war. He was struggling himself to be allowed to do that because it seems that the Kremlin doesn't want him anywhere out of sight because he might suddenly be captured. And if he's captured, that's the end of the whole false narrative that Russia has been spreading over the last 8 years already.
Ach, waarom?
Ja, nou, het nieuws was eigenlijk eerst dat deze Girkin ten strijde was getrokken opnieuw. Hè, dat hij vanuit Rusland naar Oekraïne was gegaan om daar de troepen aan te voeren. Maar nu blijkt dus dat hij in Rusland gebleven is. Ja, waarom laat ik het fragment nou zien? Kijk... In Nederland, Poetin is een, voor veel Russen is Poetin een watje. Dat kunnen we ons in Nederland misschien niet voorstellen, maar voor deze Igor Girkin, en er zijn er heel veel Igor Girkins in Rusland, is Poetin een watje. Want Poetin had er veel eerder en harder moeten ingrijpen in Oekraïne. En dat is waarom ik dit fragment wilde laten zien. Dat is iets wat wij ons in Nederland eigenlijk niet beseffen. Poetin heeft natuurlijk heeft eigenlijk jarenlang de hoop gevestigd gehad op het vredesakkoord van Minsk van 2015. Hè? Dus in de verwachting dat er uitvoering aan zou worden gegeven door Kiev. Nou, toen Zelensky aan de macht kwam, hij had beloofd uitvoering te geven aan het vredesakkoord. Is niet gebeurd. Nou ja, we hebben gezien wat daar nou de gevolgen van zijn geweest dit jaar.
En begrijp ik het dan goed dat je daarmee eigenlijk zegt van nou, stel dat Poetin ermee stopt, dat er eigenlijk engere figuren zijn die dan zijn plaats wel eens zouden kunnen overnemen.
Precies dat.
Ja. Okay. Ja. Dankjewel, Erik. En dan komen we bij jou, Daan.
Ja, ik zag een soort rode vlag wapperen op nu.nl vandaag. Met een kop die je nu in beeld ziet. Steeds meer middeninkomers melden zich met financiële problemen. Dat is natuurlijk een ernstig feit. Maar ondertussen is het ook een beetje een los nieuwsfeitje als je dat zo ziet. En ik denk ook dat altijd de context heel belangrijk is. Die heb ik vanochtend op Twitter proberen weer te geven. Dat zie je hier in beeld. En mijn context hier, die kan ik eigenlijk bijna gewoon voorlezen, is van gratis coronaprikken. Gratis geld om de coronaprikken de coronamaatregelen weg te slikken. Gratis bommen en granaten voor Oekraïne. Oneindig geld bijdrukken en bombarderen van de energieleverancier Rusland naar die kop van nu.nl. Steeds meer middeninkomers melden zich met financiële problemen. Dat is volgens mij de context waarin je dat moet zien. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen. En in het verhaal zie je nog dat directeur Martin Zuidhof van de Nederlandse schuldhulproute verwacht dat komende winter een verdere toename van het aantal hulpvragen zal plaatsvinden. Serieus probleem dus.
Dankjewel. De Verenigde Staten brengen volgende maand nieuwe atoombommen naar Nederland en elders in Europa. Het betreft het gevaarlijkste nucleaire wapenmateriaal uit het Amerikaanse arsenaal. En hiermee komt een kernoorlog steeds dichterbij. Onderzoeksjournalist Erik van der Beek onderzocht het explosieve dossier. En jij geeft ons zometeen een exclusieve inkijk in de nucleaire wereld. Je hebt hier een artikel over geschreven. Afgelopen zaterdag werd dat gepubliceerd in een andere krant. Neem ons even mee in deze wereld.
Nou, zoals je al zegt, de Amerikanen brengen nieuwe kernwapens naar Europa. Er zijn in Europa 5 landen waar kernwapens liggen opgeslagen, zeg ik dat goed. Ja, dat is Nederland in de eerste plaats, Volkel, de vliegbasis in Noord-Brabant, België, Italië, Duitsland, Turkije. In Nederland liggen al kernwapens, op Volkel liggen al kernwapens sinds de jaren 60. Maar nou, het arsenaal wordt nu gemoderniseerd.
Dat is ook hoe jullie dat hebben gekopt op de voorpagina in de krant. Ja. De VS plaatst nieuwe atoombommen in Nederland. Want dat er atoombommen liggen of nucleaire wapens, dat is oud nieuws.
Ja, ja,
dat is al langer bekend.
Ja, ja. Maar het gebeurt nu, het zat ook al jarenlang in de pijplijn dat er nieuwe kernraketten. Want kijk op die foto, aan de andere kant zie je raketten. Maar het gaat hier eigenlijk om kernkoppen. Hè, want die raketten. Daar hebben we begin jaren 80 met z'n allen tegen gedemonstreerd. Die zijn er uiteindelijk niet gekomen. Wat we nu op Volkel hebben liggen en wat er ook straks op Volkel komt, dat zijn kernkoppen. Die worden afgeworpen eigenlijk met vliegtuigen. Of tenminste, dat is de bedoeling, dat mocht het tot een oorlog komen tussen de NAVO en Rusland, dat er vliegtuigen opstijgen vanuit Volkel en vanuit luchtmachtbasis elders in Europa, Turkije. En nou, dat die dingen dus worden afgeschoten richting Rusland.
En waarom liggen deze atoombommen hier in Nederland?
Ja, dat is een goede vraag. Het is ergens in de jaren 60 was Nederland natuurlijk ook al NAVO-lid. De Amerikanen hebben ons dat gevraagd. Willen jullie die dingen op jullie grondgebied? Nou ja, de toenmalige regering heeft ja gezegd. En sindsdien, en ze zijn nooit meer weg geweest. Voormalig premier Lubbers heeft ze nog zien liggen, heeft hij gezegd. Wijlen premier Lubbers, moet ik zeggen. In zijn militaire diensttijd. Toen was hij Vaandrig. Toen heeft hij in 1963, heeft hij ze zien liggen. Ja, dat arsenaal wordt nu. Die oude dingen worden weggehaald. Er komen nieuwe voor in de plaats. Dat had eigenlijk in het voorjaar van volgend jaar moeten gebeuren. Maar dat is nou dus naar voren geschoven. En eigenlijk is dat dus eigenlijk ook het nieuws. Dat het naar voren wordt geschoven. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt in een reactie dat het niet is vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar goed, de verontrusting nemen ze daar natuurlijk niet mee weg. Want het maakt de situatie wel extra bedreigend.
Ja, waarom wordt hier dan zo geheimzinnig over gedaan?
Ja, het is het best bewaarde publieke geheim van Nederland, wordt wel gezegd, dat die dingen daar liggen in Volkel. Kijk, toen dit nieuws mij ter oren kwam, ik moet zeggen, ik werk dan voor de andere kant. Ik heb het voor de andere kant geschreven. Andere media hebben het nog niet gemeld. Dus we hadden een primeur voor de Nederlandse media. De Amerikaanse media hebben dit als eerste gemeld. Hè? Dus Politico, dat is een gezaghebbend Amerikaans tijdschrift. Andere media hebben het weer overgenomen. Ik heb het ook in Newsweek gelezen enzovoort. Wat we er zo geheimzinnig over gedaan. Ja, ik heb gedacht van ik bel even naar het ministerie van Defensie om een bevestiging te krijgen. Maar dan weet je al tevoren, je krijgt geen antwoord. Want inderdaad, het is geheim. Dus de Nederlandse overheid mag er niks over zeggen. Maar dat die dingen er komen in december, dus volgende maand al, dat lijkt toch wel zeker. Want Politico is echt een hele serieus tijdschrift. Ze hebben deze informatie uit een vertrouwelijk ambtsbericht verkregen. En ook uit 2 goed ingevoerde bronnen. Ik neem aan in de NAVO. Het schijnt dat de NAVO, op het NAVO-hoofdkwartier zijn de NAVO-lidstaten zijn gebriefd hierover onlangs. Ja. Dat is wat het in het ambtsbericht staat, het Amerikaanse ambtsbericht.
Ja, dus Amerikaanse kernwapens op 5 verschillende plekken opgeslagen in Europa. Mm-hmm. Ten tijde van een oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
Ja.
Wat is de Russische reactie hierop?
Ja, die ligt er niet om. Hè. Dus de Russische ambassadeur in Washington, die heeft de Amerikanen opgeroepen eigenlijk alles wat ze buiten Amerika hebben, dat ze dat terug moeten halen. Dan is er ook nog een reactie van de Russische onderstaatssecretaris Grushko. Die heeft eigenlijk de Amerikanen erop gewezen dat de plaatsing van Amerikaanse kernwapens buiten Amerika, dat het eigenlijk in strijd is met het non-proliferatieverdrag. Dat is een verdrag wat is begin jaren 70 is dat afgesloten tussen toen nog de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, China, Frankrijk en Groot-Brittannië. Want dat waren, en dat zijn nog steeds officieel, de enige kernmogelijkheden in de wereld. Intussen weten we dat Israël heeft die dingen ook, Pakistan ook, misschien ook nog andere landen. Maar goed, dat verdrag, in dat verdrag hebben toen die vijf kernmogendheden, die officiële kernmogendheden, met elkaar afgesproken. Dat ze ervoor zullen zorgen dat wat zij aan kerntechnologie in huis hebben, of dus kernwapens in huis hebben, dat zich niet uitbreidt naar andere landen in de wereld. Ja, als je dus die dingen gaat plaatsen in Nederland, in België, dan hou je niet aan dat verdrag.
Ja, dan heb je het misschien niet zelf gemaakt, maar goed, je slaat ze wel op.
Ja. Die technologie, die geef je eigenlijk uit handen. Het is natuurlijk nog steeds officieel. Het zijn Amerikaanse kernraketten. De NAVO valt ook onder Amerikaans opperbevel. Dat is ook iets wat weinig mensen weten. Die denken, die NAVO is een soort praatclub die in Brussel zit. Maar nee. Kijk, als vanuit Amerika het signaal wordt gegeven, we beginnen een kernoorlog tegen Rusland, dan hebben de Nederlandse piloten van de F-16, de F-35... ze hebben geen andere keuze dan daar gehoor aan geven. Onze Nederlandse krijgsmacht valt onder Amerikaans opperbevel.
Ja, enige verontwaardiging hierover zagen we ook al bij Sico van der Meer van het instituut Klingendaal. Wapenexpert, laten we even gaan kijken naar een fragment.
Het is een publiek geheim dat daar kernwapens van Amerikanen liggen opgeslagen in Nederland, maar ook in België, Duitsland, Turkije, Italië. Het probleem alleen, dat daar is destijds over afgesproken met Amerikanen dat we daar geen uitlating over mogen doen. Het is geheim. Nederland heeft beloofd dat wij geen eigen kernwapens zullen ontwikkelen. Dat hebben we ook niet gedaan. Dus naar de letter van de wet houden we ons aan het verdrag. We hebben geen eigen kernwapens ontwikkeld. Maar ja, het is dan toch een beetje vreemd dat je dan wel kernwapens van iemand anders te gast hebt. En ook oefent met je luchtmacht om die kernwapens te kunnen afgooien op een moment suprem als er nodig mocht zijn. Dat is wel in strijd met de geest van een verdrag dat kernwapens de wereld uit wil hebben.
Ja, dus enerzijds wordt een verdrag eigenlijk, daar wordt nu niet aan gehouden. En een cruciale tijd natuurlijk. Is dit wel slim? Is dit een slimme zet?
Nou ja, om te beginnen, kijk, wat deze meneer van instituut Klingendaal zegt, dat is eigenlijk, dat sluit aan op wat de Russen zeggen. Hè? Nou ja, de Amerikanen houden zich niet aan het non-proliferatieverdrag. Is het een slimme zet? Nou ja, wat eigenlijk de experts zeggen op dit gebied is dat het de drempel verlaagt om een kernoorlog te beginnen. Want dan moeten we misschien eventjes uitleggen wat voor soort bommen er nou geplaatst worden. Zometeen, volgende maand al. Het zijn zogenaamde B-61-12 kernkoppen. Waarom verlagen kunnen die de drempel verlagen voor een kernoorlog? Dat is omdat het zijn zogeheten strategische kernraketten. Dus we denken natuurlijk aan atoombom, denken van Nagasaki, Hiroshima. Dat waren bommen die echt afgeworpen werden boven steden. Waar hele steden vernietigd werden. Deze B-61-12 is een bom die eigenlijk bedoeld is voor strategische doeleinden, voor op het slagveld. He, dus die heeft een grotere precisie. Dat komt door een bepaalde draagvleugel die op deze kernkop is aangebracht. En hij heeft een explosieve kracht van 40 kiloton. Dat is 4 keer de kracht van de bom die op Hiroshima gegooid is. Dan denk je dat is misschien enorm, maar eigenlijk is het juist een stuk minder dan de voorganger van de B-61-12. Dat was de B-61-11 die we nu op Nederlands grondgebied hebben. Die heeft een explosieve kracht van 500 kiloton. Hè? Dus zou je zeggen, deze bom is dus, het is een precisiewapen.
Sterker dan de voorganger.
Klopt, veel minder sterk. Dus dan denk je van, dus minder erg. Inderdaad, maar dat maakt dus de drempel om dat ding in te zetten juist groter. Dat is waar, dat is waarom National Interest, dat is een gezaghebbend Amerikaans tijdschrift, deze bom eigenlijk het gevaarlijkste kernwapen van Amerika noemt. Maar de Russen hebben al gezegd, als jullie dit wapen inzetten, dan beschouwen wij dit wel als een nucleaire aanval. En dan zullen we die ook met een nucleaire tegenaanval beantwoorden.
Ja, want hoe zit het eigenlijk met de nucleaire wapens van Rusland?
Ja, precies. Kijk, nu zitten we natuurlijk. De Polen hebben al aangegeven van wij willen die wapens ook. Hè, dus Amerikaanse kernwapens. De Finnen en de Zweden hebben het NAVO-lidmaatschap aangevraagd. Hè, dus daar is ook de kans dat daar kernwapens geplaatst worden. Hè, dus dat eigenlijk dat verdrag waar we het net over hadden, opnieuw eigenlijk gebroken wordt door de Amerikanen. Nou ja, dus wat je dus ziet is eigenlijk dat wat nu dreigt is dat de Russen dit gaan beantwoorden. He, dus dat op Kaliningrad, dat is een exclave, een Russische enclave, die ligt ingeklemd tussen Polen en Litouwen. Dat de Russen daar ook kernwapens gaan plaatsen. En het lijkt erop dat er zelfs al dat ze voorbereidingen treffen om dat te doen. En dat ze ook kernwapens gaan plaatsen in Wit-Rusland. En daar is ook nieuws over. Dat brengen wij ook als eerste Als andere kant. Er is namelijk een satellietbeeld is opgedoken op een website van een Bulgaarse journaliste die alle kernontwikkelingen in de wereld bijhoudt. Want wat je op die satellietfoto kunt zien, dat is dat er op een luchtmachtbasis in Wit-Rusland dat daar 4 MiG-3K gevechtsvliegtuigen staan. Nou, die dingen die zijn speciaal uitgerust om een vreselijk wapen eigenlijk in te zetten. Dat is de Kensal kruisraket, een supersonisch wapen. En je ziet ook op die foto zie je containers waar dat ding waarschijnlijk in is vervoerd. Ja, dat ding heeft een... Als die worden afgeworpen, die raketten, door zo'n MiG-31K gevechtsvliegtuig. Ja, die raketten gaan met 10 keer de geluidssnelheid. En die kunnen ook een afstand overbruggen van 2000 kilometer. Dus daarmee kun je vanuit Wit-Rusland Nederland bereiken. Zelfs nog verder, Groot-Brittannië bereiken. Ja, dat zijn toch hele gevaarlijke ontwikkelingen.
Hele gevaarlijke ontwikkelingen. Enerzijds een staatsgeheim, zei je. Maar ja, toch niet zo geheim, want ja, we weten het wel.
Ja.
Maar het is opvallend stil in media. En ook onder de bevolking vind ik het opvallend stil.
Ja, wij hebben ons daar enorm van verbaasd, over verbaasd bij de andere krant. Hè? Want zoals ik al zei, dit nieuws is eigenlijk als eerste gebracht in de Amerikaanse media. Er is geen enkele krant of actualiteitenrubriek die dit heeft overgenomen. Je zou zeggen het 8-uur-journaal of het RTL-journaal opent daarmee. Maar nee, totale stilte. Dus nou goed, we hebben kans gezien om dit nieuws als eerste te brengen voor de Nederlandse krantenmarkt. Afgelopen zaterdag kwam onze krant uit. Zelfs op sociale media doet het eigenlijk helemaal niks, dit nieuws. Dat is verbazingwekkend. Wat je dan. We hebben natuurlijk jarenlang. Ik herinner me nog goed de kernwapenprotesten van de begin jaren 80. Ik heb zelf nog met mijn vader meegelopen in de demonstratie van 1981 in Amsterdam. Er waren, geloof ik, meer dan 400.000 mensen. Het was een onderwerp wat echt leefde toen. Maar nu, totale mediastilte. Hè, waar demonstreren mensen nu tegen? Ja, ik zag op Schiphol dat mensen zich hadden vastgeketend, een vliegtuig met fietsen rondreden. Tegen de opstijgen van de privéjets daar. Hè, vanwege de CO2-uitstoot. Maar ja, rond de vliegbasis Volkel is het eigenlijk heerst gewoon enorm stilte.
Ja, dat was vroeger inderdaad wel anders. Je benoemde het zelf al. In 1981 heb jij meegelopen tijdens een demonstratie. We gaan even een klein stukje terug in de tijd, naar 1983. Met een fragment over een demonstratie tegen kernwapens.
Nou, dat was in Den Haag, denk ik.
Ja, Den Haag, ja, 1983.
Ja, ja.
In het centrum van Den Haag is dan al één grote massa mensen aan de wandelroute begonnen. Eerder dan gepland, maar dat was pure noodzaak vanwege de onverwacht grote toeloop. Voetje voor voetje schuiven de mensen voorbij. Een langzaam bewegend lint van 12 kilometer, de totale lengte van de wandelroute vanmiddag. Den Haag zal urenlang kleurrijke vlaggen, originele spandoeken en andere creatieve vormen van protest in duizendvoud zien. De demonstranten lopen allemaal langs de Amerikaanse ambassade. Ook daar doen zich geen noemenswaardige incidenten voor.
Vredige demonstratie, 500.000 mensen. Veel betrokkenheid dus vanuit het volk. En nu? Iets?
Nu crickets. Het tegenovergestelde, want je hoort juist politici een beetje oproepen tot zo'n tactische nucleaire oorlog om Poetin weer terug in zijn hok te krijgen. Maar wat Schulz en ook Zelensky hebben daar dingen over gezegd. Dus het lijkt juist een beetje de andere kant op gestuurd te worden.
Ja, ja. Inderdaad, ja.
Maar dat zou ook politiek kunnen zijn, hè?
Ik bedoel, het is niet de maatschappij. Nee.
Maar goed, die maatschappij is dus stil. Ja. Vreemd genoeg. Mm-hmm. Ja.
En ook vanuit politiek Den Haag helemaal niks hierover. Nee. Nee, het is verbazingwekkend. Ik was tiener in de jaren 80. Ik hoorde tot de no-future-generatie. Zo werd dat dan genoemd. We herinneren ons misschien nog wel, voordat de bom valt van Doe Maar. In 1982 was dat, geloof ik, dat die plaat uitkwam. Dat was de stemming die toen heerste. Van laat maar vallen, het komt er toch wel van. In 1989, toen was ik met een groep studenten journalistiek, waren we in Moskou. Sovjet-Unie toen nog. Dat was de tijd van Gorbachev. Ik weet nog heel goed, we dachten dat de vrede was uitgebroken. Gorbachev en Reagan, die mannen die hadden elkaar de hand gedrukt en die besloten gewoon die rot dingen de wereld uit te helpen, die kernwapens. Nou ja, het leek echt dat dat stond te gebeuren. Maar we zijn nu gewoon verder huis. We zijn weer even ver van huis. Of misschien zelfs nog verder van huis. De situatie is misschien, denk ik, nog wel gevaarlijker nu dan toen.
Nou, hoe komt het, denk je, dat het zo stil is? Dat er wel protesten zijn tegen klimaatverandering en dergelijke, maar dan niet als het aankomt op nucleaire wapens die hier in Nederland liggen?
Ja, ik denk dat het mee te maken heeft dat de media het ook niet als een... Kijk, de media bepalen de agenda. Hè? Dus als de media heel vaak over een bepaald onderwerp schrijven of daarover berichten, dan gaat het vanzelf leven bij de mensen. Maar dat is eigenlijk de afgelopen jaren niet gebeurd. Want wat nu gebeurt, dat had je jaren geleden eigenlijk al aanzien komen. Hè? Want in 2001, ja, toen is er eigenlijk een nieuwe kernwapenwetloop is er ontketend door de toenmalige regering Bush. Hè? Want die hebben het toen het ABM-verdrag opgezegd. Het Anti-Ballistic Missile Treaty hebben ze opgezegd. Daar is eigenlijk weer een hele nieuwe kernwapenwetloop begonnen. En de Russen hebben al meermaals, Poetin heeft al meermaals zijn zorgen daarover geuit. Maar daar is geen gehoor aan gegeven door de Amerikanen of ook niet door de andere NAVO-lidstaten. Ja, dan wordt nu gezegd, ja, Poetin dreigt met kernwapens. Maar ja, hij heeft gewoon jarenlang gewaarschuwd. Ja, en nu zitten we in een situatie. Nou ja, ik weet het niet. We hopen maar dat het goed afloopt.
Dat hoop ik ook. Heel fijn in elk geval dat jij hier wel aandacht aan besteedt, Erik. Ja. Erik van Beek,
ja,
dank je wel voor je bijdrage.
Graag gedaan.
De Europese Centrale Bank heeft de rente historisch verhoogd in een poging om de torenhoge inflatie te beteugelen. Maar ook de vastgoedmarkt verkeert in zwaar weer door de stijgende hypotheekrente. En daarmee bevindt Nederland zich in een perfect storm, aldus econoom Robert Valentijn. Hij praat ons bij over deze kwesties die de CBDC, de nieuwe digitale euro, en het persoonsgebonden CO2-budget flink in de kaart spelen. Voordat we daar naartoe gaan, Robert, naar het CO2-budget en de CBDC. Kun je ons misschien eerst even meer in Jip en Janneke taal uitleggen hoe dat nou zit met die inflatie en hoe rente dan weer invloed kan hebben op verschillende markten?
Ja, want we zitten eigenlijk een beetje in een spagaat. Zeg maar, de afgelopen jaren hebben we heel goedkoop geld kunnen lenen. Daardoor is ook heel veel geld geleend. Is er dus meer geld in omloop geraakt. En het is eigenlijk een hele simpele economische wet. Waar je veel van hebt, is minder waard. Goud is waardevol, want het is niet algemeen beschikbaar. Je moet er moeite voor doen. Water is daarentegen goedkoop, want je hebt het overal. En met geld, die wetgeving, die geldt ook voor geld. Dus het feit dat we de afgelopen tijd zoveel quantitative easing hebben gehad en lage rentes, daardoor is de geld...
Wat is dat, quantitative easing?
Dus monetaire verruiming. Dus we hebben het daar een aantal keer eerder over gehad. Dus dat de centrale bank bijvoorbeeld obligaties opkopen.
Eigenlijk gewoon ordinair geld bijdrukken.
Ja, dus omdat het geld, dat is er niet. Op het moment dat zij iets aankopen, wordt het geld gecreëerd. Dus inderdaad, voor elke aankoop van de ECB wordt er geld gecreëerd. Dus neemt die hoeveelheid geld toe. En daardoor zie je dus nu afgelopen tijd gewoon echt een gigantische inflatie van 17% of 16% afgelopen maand. En dat willen ze nu proberen te beteugelen. En dat zie je dus onder andere door de Bank of England, die de rente inderdaad historisch heeft verhoogd met 0,75% punten. Maar niet alleen de Engelse centrale bank, ook de Europese en de Amerikaanse bank zijn nu heel rap tempo die rente aan het verhogen. Als je kijkt naar het volgende plaatje, dan zie je dat voor de Bank of England. Maar die van die andere banken zien er een beetje hetzelfde uit. Dus je ziet nu dat lenen eigenlijk steeds duurder wordt. En dat is een goed ding, want je wil niet die inflatie hebben. Maar het zorgt er wel voor dat bijvoorbeeld de vastgoedmarkt nu begint te stagneren. Hypotheken worden namelijk gewoon duurder. Leningen voor investeerders worden duurder. Dus ze gaan minder investeren. Nieuwbouwwoningen zijn minder in trek. Daardoor dus ook, normaal gesproken, als je een project start als ontwikkelaar, dan wil je iets van 70-80% al verkocht hebben voordat je zeg maar gaat starten. Ja, dat gaat niet lukken als mensen die huizen niet afnemen. Dus je ziet al de eerste tekenen, bijvoorbeeld ook in Zweden, dat daar is het ongekend sinds maart van dit jaar, wat de piek van zeg maar de huizenprijzen was, zijn de huizenprijzen gekelderd met bijna 20%. Dus als je daar een huis hebt gekocht in maart van 5 ton, kun je gewoon een ton afboeken. Dat is natuurlijk echt gigantisch. En dat zie je niet alleen in Zweden, maar ook in Amerika is met 11%. Nederland geloof ik met 6% afgelopen kwartaal. Dus er is een kentering gaande in de huizenprijzen eigenlijk wereldwijd. In Nederland zie je ook dat het aantal hypotheekaanvragen enorm gekelderd is. De laatste kwartaal zijn er 45% minder hypotheekaanvraag geweest dan een jaar eerder. Dus dat betekent dat je dus...
Het is gewoon bijna de helft minder.
Precies, de helft er gewoon van afgaat. Dus dat, dat zijn hele zorgwekkende signalen. Het is zelfs een artikel van The Economist die heeft gezegd dat Nederland misschien wel het land is waar een nieuwe crash die het financiële systeem zou ontwrichten, zoals we dat in 2008 hebben gezien, dat Nederland daar zeg maar de bron van gaat zijn. Omdat een aantal factoren zijn wat dat heel aannemelijk neemt. Als je kijkt naar...
Welke factoren zijn dat?
Ja, de volgende tabel die laat dat goed zien. Er zijn eigenlijk drie factoren, stellen zij. Aan de ene kant is het beleid wat we hebben. En dat gaat dan om de rentestijging. Dus de harde rentestijging van de afgelopen tijd van de centrale bank. Anderzijds zie je de hoeveelheid schuld die mensen hebben ten aanzien van hun inkomen. En Nederland is een van de landen met de hoogste schuld ten aanzien van ons inkomen. We hebben 222%.
Staan we op de derde plek?
Derde plek, ja, volgens mij na Denemarken. En er was nog eentje die boven ons staat.
Canada, volgens mij staat
Noorwegen,
op de tweede plek.
Volgens mij.
Canada en Nederland.
Ja. En Nederland heeft dus 222% van hun inkomen hebben dus in schuld zitten. Dat is voornamelijk hypotheekschuld. Mm-hmm. We zijn ook een land waar je inmiddels 100% van je hypotheekbedrag, van je aankoopbedrag mag financieren. Vroeger was het 102%. In heel veel andere landen is dat maar 80% of 70%. Dus je kan hier je zeg maar tot de nek in de schulden steken om een huis te kopen.
Komt dat dan daardoor dat we zo'n hoge ranking hebben?
Dat is een van. Dus het is aan de ene kant dus de schuld ten aanzien van ons inkomen. En anderzijds dus de rente die zo hard stijgen. Maar ook het laatste punt, dat is de derde kolom, is hoe hard zijn de prijzen gestegen de afgelopen maanden, jaren. En daar behoren ook tot de top. Dus we hebben eigenlijk drie factoren die ervoor kunnen zorgen dat het hier in één keer heel hard in kan klappen en we dus een probleem krijgen op die financiële markt.
Maar net had je het over de huizenmarkt. Als ik nog even daarna terug mag om voor mezelf gewoon te begrijpen. Wat betekent wat je net vertelde voor de huizenbezitter en wat betekent het voor de persoon die een huis wil bezitten?
Ja, goede vraag. Ja, voor de huizenbezitter kan het dus betekenen dat jouw woning een stuk minder waard wordt. En dan heb je dus een hele hoge schuld met een hele hoge maandlast. Wat het eigenlijk niet waard is. Nou goed, als jij jouw baan behoudt en je kan je maandelijkse bedragen gewoon jouw lening blijven aflossen, is dat geen probleem. Je had alleen wel goedkoper kunnen financieren. Moet je oversluiten, dan zou dat wel een probleem kunnen zijn. Er zijn ook best wel veel hypotheken die over een aantal jaar aflopen van mensen die zich voor het eerst 30 jaar geleden in een aflossingsvrije hypotheek zijn ingestapt. Die eerste die gaan aflopen, zijn mensen die vaak nu ook al gepensioneerd zijn en misschien niet het inkomen meer hebben wat ze nodig hebben om te kunnen oversluiten. Je ziet ook dat de oversluithypotheek echt bijna tot een, nou, nog net geen nulpunt, maar echt heel erg gekelderd is. Dus dat betekent dat voor de bestaande huizenbezitter, maar voor nieuwe huisbezitters betekent dat twee dingen. Aan de ene kant dat de komende tijd dus die huizenprijzen nog flink gaan kelderen. Dus je kan goedkoper een huis kopen. Dat is positief. Aan de andere kant wordt jouw leenbedrag, jouw lening wordt duurder. Dus de kosten zeg maar, van de hypotheek zijn hoog. Maar wellicht als de keldering hard genoeg gaat, dan kan je dus nu wel een huis kopen.
Dat is eigenlijk heel nadelig. Dus dan koop je een huis wat in waarde niet zo heel veel waard is, maar je betaalt er wel veel voor. Je hebt een hogere hypotheek.
Ja, dus, het balanceert het ook een klein beetje. Dus afgelopen tijd hebben we dus hele hoge aankoopbedragen gehad van huizen, maar met echt geen rente op je hypotheek. En nu gaat het draaien. Dus nu gaan de huizenprijzen naar beneden, wordt je aankoopbedrag lager, maar de kosten van je lening worden hoger.
Maar neem je in je verhaal ook mee de inflatie van 17%?
Nee, dat is dat even los daarvan nog. Dus dan...
Aan die kant gebeurt ook wat. Je kan zeggen, ja, de bedragen veranderen. Maar ik bedoel, in feite heb je dan 17% inflatie. Dan heb je ook minder koopkracht. Dan veranderen de getallen wel, maar in feite kan je er minder mee doen. Dus daarom was ik wel benieuwd of je dat ook meenam in je berekening.
Nee, dat staat los van deze analyse. Maar dat is natuurlijk ook nog wel een punt. En volgens mij heeft de BAM heeft daar ook een winstwaarschuwing over afgegeven. Dat door het eronderende koopkracht inderdaad, dat zij dat ook minder afzet en omzet hebben. Dus dat speelt ook mee. Ja, zeker.
Nou, dan noemde je net Amerika en Zweden. Ik weet niet hoe het daar zit met het aantal huizen wat beschikbaar is in de verkoop, staat. Maar in Nederland heb je natuurlijk enorme schaarste. Zet dat niet een beetje een rem op die prijsdaling?
Dat zou heel goed kunnen, inderdaad. In Amerika is hetzelfde verhaal. Er staan nu bijna... het is een record, of eigenlijk een dieptepunt aan hoeveel huizen er inderdaad te koop staan. Ook al mensen denken wachten met het verkopen van een huis, omdat die rentes, of die huizenprijzen zo aan het dalen zijn. Maar je hebt in Nederland nou nog een ander fenomeen, namelijk dat we heel veel inmenging hebben in de aanwas van nieuwe woningen. Of het verhuren van woningen. Dus het aanbod wordt hier heel erg afgekneld door overheidsingrijpen. Dat zou kunnen betekenen dat de daling minder hard gaat misschien dan dit artikel stelt. Of het een goed ding is, weet ik niet. Want we hebben eigenlijk gewoon te maken met een correctie. Mm. Dit is gewoon een correctie van jarenlang wanbeleid op economisch en monetair gebied. En het is heel vervelend, want je moet even door een zure appel heen bijten. Maar ik denk dat het uiteindelijk een gezondere markt is, waarbij je dus niet op basis van gratis geld zoveel prijsstijgingen
krijgt. Goed nieuws dus.
Wellicht goed nieuws.
Ja, wat zijn de gevolgen, denk je, van deze hogere inflatie en al die rentestijgingen?
Nee, dat is dus die spagaat waar ik het over had, zeg maar. Want aan de ene kant kan je dus kiezen voor niet ingrijpen en die rentes niet meer verhogen of misschien wel gaan draaien. Dat wordt ook vaak gezegd. Men verwacht dat centrale banken gaan draaien op het moment dat het echt fout gaat. We hebben dat vorige keer besproken aan de hand van de obligatiecrisis in Engeland, waarbij pensioenfondsen in de problemen kwamen omdat ze hun obligaties niet meer kwijtkrijgen. En toen heeft de bank gezegd, weet je wat, we stoppen met die monetaire verkrapping. Maar we gaan juist weer obligaties opkopen. En misschien is een volgende stap als de rentes wel weer gaan verlagen als het echt heel erg misgaat. Dus aan de ene kant heb je dus inflatie, dus we raken gewoon een deel van ons vermogen kwijt, van ons inkomen kwijt. Dat daalt met, nou ja, met officiële cijfers zijn een aantal procenten per maand. Maar ik gok dat het nog veel hoger is. Aan de andere kant moet je dus ingrijpen. Maar dan ga je dus een correctie krijgen op bijvoorbeeld de huizenmarkt of andere markten die dus een waardecorrectie gaan krijgen.
En als we kijken naar het kabinet, wat is voor hun een mogelijke oplossing hiervoor?
Ja, we hebben wel vaker gehad over de central bank digital currency, oftewel de digitale euro. En dat is een manier voor de overheid om inflatie te beteugelen. Want je kan er namelijk, tenminste dat is het idee, als het programmeerbaar is, dan zou je kunnen bepalen waar je je geld aan uitgeeft. En voor veel mensen was het heel lang denk ik een soort van complottheorie. Gaat dat komen? Maar er is dus aanstaande 23 november is er een commissievergadering van de Commissie van Financiën in de Tweede Kamer over de digitale euro. En het agendapunt wat erbij staat, of het stuk wat erbij zit, dat heet ontwerprichtingen voor de digitale euro. Dus ik vind het een beetje selling passing the sale. Zo van, hij gaat al komen. Moet alleen maar even kijken van, ja, welke oplossing vinden wij het meest prettig. En dat is, ja, deze tendens is al een tijdje gaande. En ik denk heel zorgwekkend, want je raakt daardoor je economische en financiële vrijheden kwijt. Als zij gaan bepalen waar jij je geld aan kan uitgeven, of überhaupt gaan bepalen of je het op mag potten of niet. Want dat was een van de dingen wat je ook eerder hebt gehoord, is dat het dus een probleem is als mensen bijvoorbeeld van de euro, wat zijn waarde verliest naar vastgoed of bitcoin of goud en zilver kunnen vluchten om hun kapitaal te beschermen. Met een digitale euro kan het niet meer. Want dan bepalen zij waar jij je geld aan gaat uitgeven.
Programmeerbaar geld. Mm-hmm. Ja. Leon de Winter die heeft een boek geschreven. Op basis van allerlei artikelen. Waarin hij ook zijn zorgen uit eigenlijk. Want ja, toen hij het boek schreef was het allemaal fictief. Maar gaandeweg merkte hij van, oh, dit is eigenlijk ook gewoon de realiteit. En het wordt steeds meer de realiteit. Hij zat in een interview bij BNN met Wilfred Gené. Laten we even gaan kijken naar het fragment.
Hoe moeilijk is het om dat nog voor te stellen? Ik zat bij het MKB in 2040 denken, zou het er nog zijn? Zou het nog bestaan, überhaupt?
Op die manier, nee, er is nog maar één bedrijf over in mijn boek.
Ja.
Uit Zaandam. Er zit, alles valt daaronder.
Zou ik nou zeggen, maar hoe moeilijk is dat om je daar naartoe te verplaatsen?
Nou, het maf is, nou, toen ik de eerste versie af had, toen dacht ik, ik ga nu eventjes een verzameling maken van alles wat ik gelezen heb. Dus in de eerste versie eindigde dit boek met een paar pagina's met, ik weet niet hoeveel verwijzingen naar artikelen en alles wat ik gelezen had. Hoe moeilijk is het? Het was nog niet zo extreem zoals het nu is. Als ik nu wat hoor over de banken moeten alle uitgaven controleren en vaststellen van boven de 100 euro.
Ja.
In dat boek is natuurlijk cashgeld te lang af. Er is alleen maar digitaal geld. En daar wordt ook al jouw CO2-budget in de supermarkt wordt al vastgehouden.
Ja.
En dat wordt gelimiteerd. Want als jij dan je limiet hebt bereikt per maand, en ik weet niet of jij een groot CO2-verbruiker bent, ja, dan kun je niet afrekenen bij die ene groot grutter in het boek. Dan, dan houdt het op, dus dan moet je gaan lenen. Misschien heb jij nog wat CO2 over, of je moet wat kopen. En wat je dan ook wat er gaat gebeuren natuurlijk in zo'n soort wereld, er ontstaat weer een middeleeuwse ruilhandel.
Het is wel een stuk eerlijker als we iedereen gaan afrekenen op zijn CO2-gebruik in plaats van het concept geld.
Ja, is het echt een stuk eerlijker?
Willy Bartaal, die zit nog een beetje... Die praat eigenlijk een beetje Bartaal. Wat mij betreft. Ja. Maar daar moet hij misschien nog achterkomen. Wat Leon de Winter ervoor zei, was wel interessant. Hij had het over ruilhandel. En je had het net over bitcoin en goud en zilver. Dat lijkt er wel een beetje op.
Ja, en hij heeft het over ruilhandel met een soort van CO2-emissierechten. Dus als jij te veel vlees hebt gekocht of vliegtickets naar weet ik veel waar... Dan,
dat Baarsma-idee.
Ja, precies.
Ja, dat is een superfout idee. Maar je kan het ook interpreteren in de categorie, wat jij net zegt, bitcoin, goud en zilver. Dan heb je wel die CBDC, met die overheid die de hele tijd maar meer controle wil. Maar eronder zou dan een soort markt kunnen ontstaan waarbij je dingen kan uitruilen.
Ja, precies. Ja, dat zou denk ik mooi zijn als je inderdaad als tegenbeweging een soort van zwarte markt krijgt waarbij mensen wel nog gewoon vrij kunnen handelen in wat ze willen. Maar het idee is dus van zo'n programmeerbaar... van het programmeerbare geld dat alles juist wordt gecontroleerd... en dat soort dingen niet meer mogelijk zijn.
Ja, maar je had het over tegenbeweging. Echte tegenbeweging is dat mensen dit gaan zien... en proberen dit te voorkomen.
Ja, precies. Ja.
En dat kan nu nog.
Het kan, ja, zeker.
In principe.
Het stemt me niet gerust als ik hoor dat de protesten, zeg maar, voor bijvoorbeeld kernwapens zo slecht zijn. Want hier hoor je nog minder over. En dit is nog saaier, zeg maar. Weet je, het hele financiële economische verhaal. Maar het is zo ingrijpend. Geld is de basis van ons, van onze samenleving, van ons economisch systeem. En als dat wordt gecontroleerd, wat eigenlijk al in hele verre mate gebeurt door centrale banken. Want het was een idee van Marx, weet je, het is een communistisch idee om ons... als je het geld controleert, dan controleer je eigenlijk elke financiële transactie... en interactie op economisch gebied. En daar bestaat onze wereld uit. Dus we zouden niet met 500.000, maar met 2 miljoen mensen... elke week hier protest tegen moeten voeren. Het kan nog, maar de trein dende door. We hebben ook gezien dat Maxima het eigenlijk al een soort van heeft toegezegd. Daar heb je het vorige week over gehad hier. Zij denderen door. Als wij niet aan de noodrem gaan trekken, dan zitten we zometeen met een communistische heilstaat.
Ja. Dat die digitale euro er gaat komen, daar hebben we het inderdaad bij Blackbox Today ook meerdere keren over gehad. Dat zit er inderdaad aan te komen. Hoe zit het met die persoonsgebonden CO2-budget?
Ja, dat wordt gezien als een soort van opmaat op de CBDC. En dat is inderdaad ook... Wat hij dus zegt, van als je bepaalt waar je geld aan mag uitgeven... dan kan je dus ook bepalen dat je geen geld mag uitgeven... aan zaken die veel CO2 opleveren. En inderdaad, de Rabobank die heeft daar al een soort van proefplan voor opgelaten. En volgens mij, of Mastercard of Visa ook... van ja, we gaan dat bijhouden al van wat je uitgeeft... hoeveel CO2 dat teweeg brengt. Dus dat is de eerste stap van een soort van analyse. Dat is natuurlijk dan nog maar weinig voor nodig om te zeggen van ja, we gaan dat limiteren ergens op. En ik denk, ja, het is zorgwekkend, maar ik denk dat er wordt vaak ook gepraat over een opmaat naar, zeg maar, door de CBDC. Maar de CBDC is al dat probleem waar we tegen moeten vechten, zeg maar. Je kan er heel veel aan koppelen wat het nog erger maakt. Maar de CBDC, de digitale euro, is zelf al gewoon heel problematisch.
En voordat we daar gaan komen, dan gaan we waarschijnlijk eerst iets van een crash krijgen. Hoe ziet dat eruit, denk je?
Ja, dat is...
Wibbeltje wat gaat klappen?
Net van de huizenmarkt zie je dat al een beetje gebeuren. Dus je kan geen kant op. Want je kan niet... Of je kiest voor de inflatie. En dat zou goed kunnen. Dat er heel veel markten dus een waardecorrectie gaan krijgen... door ze zeggen, dat kunnen we niet meer... toelaten. Dus we moeten een nieuwe munt introduceren. Ik heb het stuk gelezen van de Kamer. En daar praat ze het over een oplossing naast hetgene wat we al hebben. Het gek is ook dat ze daarin aankaart dat ze kerstgeld heel belangrijk vinden. Terwijl volgens mij, als je kijkt naar de tendens in de samenleving... en wat ze nu richting kerstgeld doen, is dat helemaal niet zo. Maar ze lijken het naast kerstgeld en het huidige geld te willen introduceren... En dan wellicht een overstap maken op het moment dat zij dat nodig achten.
Econoom Robert Valentijn, dankjewel voor je bijdrage. WOP-documenten laten zien dat de beschuldigingen van minister Kajsa Ollongren over stelselmatige beïnvloedingspraktijken van Rusland op social media ongefundeerd zijn. De minister riep dit in 2020, maar nu blijkt daar geen bewijs van te zijn bij ambtenaren. Dit is een herkenbaar, maar merkwaardig patroon, stelt onderzoeksjournalist Daan de Wits. En hij neemt ons mee in het mechanisme van het zogenaamde kalstellen. En wat dat is, dat ga je ons uitleggen.
Ja,
kom ik van een Duits woord.
Ja, kalstellen.
Mocht je dat nog niet hebben gehoord.
Duits moet je altijd stevig uitspreken. Wat ik wil vertellen, dat eindigt positief. maar begint zoals bij mij altijd negatief. En dat begint ook gisteren op Twitter met CaseCase72. Volg deze man. Hij is de man ook een van de mannen van de WOP-berichten. Je ziet hem hier in beeld. Waarin hij het heeft over Kasia Ollongren. Hij vertelt een verhaal in een volgende tweet, of een deel van zijn tweet zie je ook dat hij een verhaal vertelt over een kamerbrief uit mei 2020 van minister Ollongren, toen defensieminister, of nu defensieminister, toen minister van Binnenlandse Zaken, waarin zij het heeft over het gevaarlijke fenomeen van de desinformatie en de mogelijke gevolgen voor de stabiliteit en veiligheid van de EU. Zware woorden. Zometeen komen ze denk ik ook vol in beeld. Dat zie je ook onderin, dat stukje wat ik net heb uitgesproken. Dan is er ook nog Kees die vertelt in... dat staat eigenlijk boven in deze slide, maar ik kan het wel even oplezen. Ook leuk voor de mensen op Spotify. Schrijft Kees: Ollongren beschuldigt Rusland van beïnvloedingsactiviteiten op sociale media. Russische ambtenaar vraagt om bewijs of rectificatie. Dat komt nu in beeld. En de ambtenaar, dat zie je ook onderin, adviseert om niet te reageren. Dus dat is een beetje hoe dat werkt. Kees zegt dat tweetje van daarnet dat de WOP die hij heeft bestudeerd het bewijs niet heeft kunnen leveren van wat Ollongren hier beweert. Het deed Erik vanmiddag denken, zei hij tegen mij, aan een uitzending van Arjen Lubach. Zondag met Lubach uit 2017, die ik me ook wel kon herinneren toen hij het vertelde. Dus ik heb dat die snel even bijgepakt. Een heel kort stukje uitgehaald. Eigenlijk is... Ik heb al die uitzendingen van Lubach gekeken. Want ze zijn eigenlijk die grens aan het geniale. Maar een heel klein stukje uitgehaald. Omdat ik hier niet minutenlang kan laten zien van Lubach. Maar even een paar seconden, Lubach. Verfris je geheugen uit 2017.
Gelukkig ook een stuk waar we dan meteen om kunnen lachen.
Ja.
Laten we kijken naar Lubach.
Afgelopen dinsdag zag ik dit. Nepnieuws lawine. En toen dacht ik, oh, wat goed, de Telegraaf doet dan zelfreflectie. Maar nee. Het gaat over nepnieuws. Een lawine van nepnieuws zelfs. En die website lijkt niet op een overheidswebsite, zoals minister Ollongren zei. En er staat geen MH17-propaganda op. Bovendien, misschien nog wel belangrijker, hij is in het Russisch. Dus de enige Nederlander die hierin zou kunnen trappen is Dirk Sauer. En die kon hem niet vinden.
Ja, maar het lijkt dus alsof Ollongren dit in 2020 weer probeerde te doen.
Ja, want dit is 2017. Daar zijn we al 3 jaar verder. Het geheugen van mensen is hartstikke kort. Dus dan lijkt het inderdaad, door dat WOP-papier lijkt het inderdaad duidelijk dat Ollongren het gewoon weer probeert. Bekijk die uitzending van Lubach vooral helemaal.
Maar in hoeverre kan dat zo zijn? Want kijk, ze beschuldigt Rusland dan ergens van. Maar misschien, even een naïeve vraag, hè? Is het gewoon niet bekend bij de ambtenaren? Dat kan toch? En dat de geheime dienst dat bijvoorbeeld wel weet?
Ja, hoe dat soort dingen werken, dat zou je kunnen denken in de vorm van een soort oekase, een briefje dat ze krijgt van zeg maar dit of doe maar dat. Wat ik zelf denk, is dat zij zeg maar lijnen volgt die worden uitgezet boven haar niveau. Zij zit op een relatief laag niveau in een klein landje Nederland. Maar boven haar niveau, dan kom je bij elkaar. We hebben het hier ook laten zien. Op plekken zoals Bilderberg. Of dat is heel klein. Of een stuk groter, maar heel invloedrijk. Davos, World Economic Forum. Daar worden de lijnen uitgezet. En dan weet je, oké, die kant gaan we op. Dus alles wat in dat pad ligt. En dat is onder meer dat verdacht maken van Rusland. Wat nu weer heel handig uitkomt. Omdat Rusland de grote vijand is. Altijd al was van Amerika, maar dat is nu het narratief. Ja. Dan volg je dat. Dat zou je kunnen noemen...
Het is eigenlijk niet te bevestigen. Dat soort
nou, misschien in dit concrete geval niet. Maar als je er wat dieper in duikt, kan je misschien concrete gevallen vinden.
Mag ik dan even iets tussendoor? Ja, want ik heb me voor mijn boek Nepnieuws Explosie mee bezig gehouden. Ik heb de Russische ambassade gevraagd van... Heeft Ollongren dit bewijs ooit geleverd? Dat jullie Russen de nepnieuws verspreiden in Nederland.
Nee, want we zagen net in een WOP-verzoek, of in een WOP-document... dat geadviseerd werd, niet reageren.
Niet reageren. Nou, precies, daar heeft Ollongren zich netjes aan gehouden. Het bewijs is nooit gepresenteerd aan de Russen.
En het filmpje van Lubach liet zien dat er ook toen geen bewijs was.
Ja.
Dat is kennelijk hoe het gaat. Dat zit volgens mij in de categorie, wat hier in beeld komt, narrative warfare. Dus dat je verhalen gebruikt als wapen. Gewapeniseerde verhalen. Dit is een artikel uit 2018 van Real Clear Defense, heet die organisatie. Die schrijven over militaire zaken.
Dus dan is het een war on consciousness.
Via dus niet kogels, maar letters. En cijfers en getallen en dat soort zaken. Dit is een lang verhaal. Zoals je weet, altijd de bronnen kun je onder de pagina van Blackbox terugvinden. Lees het vooral zelf. Mm-hmm. Dit is over het hoe en waarom van het inzetten van informatie als wapen. De auteur is de directeur van een bedrijf dat heet Narrative Strategies. Hier een plaatje van de website van Narrative Strategies. En dan zie je in het Engels staan... We specialize in narrative warfare. Zometeen ga ik het vertalen hoor. From undermining weaponized narratives launched by adversaries... to designing comprehensive strategies to achieve dominance in the human domain. Vertaald. Wij specialiseren ons in verhalende oorlogsvoering. Van het ondermijnen van gewapeniseerde narratieven van onze tegenstanders... tot uitgebreide strategieën om te domineren in het menselijk domein. Verhalende oorlogsvoering, zou je nog kunnen denken. Dat klinkt een beetje soft.
Dit lijkt ook een beetje op cognitive warfare van de NAVO. Is dat vergelijkbaar?
Nou ja, inderdaad. Ja. Dus er zijn allemaal manieren om je hoofd in te komen.
Ja.
Hè? Want dat is eigenlijk ook een vorm van penetreren. Je kan penetreren met kogels en de kernraketten van Erik. Maar je kan ook naar binnen, want je wil naar binnen. En wat is dan je vijand? Hè? In het geval van Erik zei, is Rusland de vijand? Maar wat ik denk, is dat er hier eigenlijk meer sprake is van, laten we zeggen... Ik heb het al wel vaker gezegd dat die derde wereldoorlog... die beruchte derde wereldoorlog waar iedereen op zit te wachten... allang begonnen is. En dat is die oorlog tegen de burger. En die burger moet worden bereikt. En dat kan met cognitive warfare, waar Elsa van Hamelen hierover heeft gesproken. Jouw collega bij de andere krant. Maar dat kan dus ook met dit soort zaken, zoals verhalende oorlogsvoering. En dan is het ook wel interessant om even te kijken naar de laatste zin van dat artikel wat ik net aanhaalde. Vertaald staat daar, we moeten op een effectieve manier ons verhaal vertellen, opdat we een voorsprong nemen op onze tegenstanders en gebeurtenissen framen op een gunstige manier. Dus je moet de hele tijd zorgen dat je het verhaal in stand houdt. En dan zorg je dus dat je die tegenstander, wat dus eigenlijk gewoon je eigen burgers zijn, op de goede plek vasthoudt. En als je op die manier werkt, dan zet je dus heel slim ook die tegenstander, jouw burger dus bijvoorbeeld, op een achterstand. Die moet zich dan gaan verdedigen. En als je dan vervolgens stilhoudt, denk maar aan die zin van daarnet, hè, ambtenaar adviseert niet te reageren, dan blijft er bij het publiek hangen dat er rook is. En waar rook is, is vuur meestal, is het idee. Die strategie is interessant genoeg ook toegepast bij de verkiezingen in 2016 in Amerika. De term Russia Collusion kan je misschien nog wel herinneren. Had je het Hoover Institution, dus een beetje Amerikaanse conservatieve... Denktank, die schrijft in 2020... een snel onderzoekje naar het Steele dossier... zou de FBI of de CIA hebben moeten overtuigen dat het fake news betrof. Nou, het Steele dossier verwijst naar een document van ene Christopher Steele. Die kreeg de opdracht toen, hè, 2016, van de Democratische Partij... om negatieve informatie, dirt, te vinden over Donald Trump... die in 2016 president wilde worden. Dat Steele dossier creëerde dus een hoop rook, maar er was geen vuur. Uiteindelijk won Trump de verkiezingen, zoals je weet.
Trump zou plasseks hebben gehad met hoeren in een Moskouse hotel.
Okay.
Oh ja, dankjewel.
Ga ik er nou al weg?
Nee.
Oh, sorry. Dat stond in een asieldossier.
Oké.
Dat is nog in een rationaal geweest. Dat is echt absurd.
Voor deze waardevolle toevoeging.
Oké.
Nee, maar dus er wordt een verhaal opgehangen...
Ja.
Maar er wordt daarna ook gewoon van alles gedaan om andere verhalen buiten de deur te houden.
Ja, en als zo'n verhaal dan uiteindelijk rook blijkt te zijn zonder vuur, dan is het helemaal niet erg. Want dan kan intussen al bijvoorbeeld, had Hillary dan al gewonnen kunnen hebben. Ja. In dit geval was dat niet gebeurd. Maar zo werken die dingen. Je zet het uit, je kijkt wat er van komt. En als er dan wat van komt, dan zeg je ambtenaar houdt zich stil. Dat is een beetje hoe het werkt. Er zijn rond die verkiezingen, interessant genoeg, ook andere informatiewapens ingezet. Wapens in de vorm van zogenaamde playbooks. Dat zijn een soort draaiboeken. Een paar dagen geleden was er een interview online weergegeven bij Redacted, een interessant online kanaal, van iemand die over deze playbooks vertelt. Een dokter Shiva Ayadurai. Deze man is een soort politicus, zakenman, een bijna senator in de Verenigde Staten. Wilde een rechtszaak aanvechten omdat hij van Twitter was verwijderd. Doet er allemaal niet zoveel toe. In dat interview noemt hij die playbooks gemaakt door een school van de Harvard Universiteit. Dat zijn dus handleidingen om effectief censuur te kunnen plegen. Laten we even luisteren naar deze man en wat hij daarover vertelt bij Redacted dus een paar dagen geleden.
Laten we kijken. Fragment van Redacted.
First of all, who were the authors specifically of this playbook infrastructure? What did it show? And what were sort of the steps people could do to deplatform individuals using this playbook?
That led me to a server at Harvard, at the Harvard Belfer School, where I found all of these playbooks, about five of them. What do these playbooks show? What are they? Playbooks. They're actual manuals for censorship in very anodyne terms. So they call the people that they want to censor influence operators, U.S. citizens, or it could be anyone. People of influence like myself, people get a lot of tweets. In this playbook, first of all, they say, how do you identify someone who should be surveilled? They have a methodology. So that then goes to playbook two. Playbook two literally lays out a four-step process, four stages. Step one, identify those people. Step two, categorize them into severity stages. And in that categorization, they actually have a step-by-step method. Do they have credibility? What is their volume? Do they get traction? And when you're rated as high severity, you're watched once, which I was in the first time, and then you're continually watched using algorithms. So the playbook says you continually watch them, and then you eventually deplatform them. It's a step-by-step guide, and it's barely laid. Who are the authors? Guess who the authors were? All my defendants in my case, Twitter, the Secretary of State, and NASA, were all saying, oh, we don't know each other. They're in the front page of the playbook, Clayton. Their names are right there, Twitter legal, and the defendants' names are there in black and white.
Het is echt een duidelijke stappenplan van hoe je dat moet aanpakken. Censuur en uiteindelijk deplatforming.
Ja, je zag in Nederland volgens mij een beetje hetzelfde een tijdje terug van het NCTV, die ook een soort van dashboard had met interessante influencers, politici die ze in de gaten houden inderdaad ten tijde van de coronamaatregelen. Het is natuurlijk heel zorgwekkend dat een overheid onafhankelijke journalisten en politici monitort op hetgene wat zij naar buiten brengen op hun social media of anderzijds.
Ja, dan gaat er een belletje naar YouTube of Twitter en dan verdwijnt iemand gaat in rook op.
Want dat is zoiets als, want op Twitter wordt wel gesproken van dat je dan een shadowban krijgt. Hè? Als je dus te veel traction krijgt, hè? Dus te veel invloed als twitteraar. Hè? Je wordt als een bedreiging beschouwd, bij ons in Nederland door de NCTV. Dat dan jouw tweets, dat het een algoritme gaat werken en dat jouw tweets dan minder zichtbaar worden, dat is toch een shadowban?
Dat is een shadowban, ja.
Ja, ja.
Dat is één manier om mensen te censureren. Via een klein omweggetje kom ik ook zo meteen bij de censuur op gisteren in Amsterdam.
Ja, want hoe heeft dit betrekking op het Rusland-verhaal?
Is dat allemaal? Ik was even met iets anders bezig. Misschien moet ik dat even afmaken. En dan kom ik even daarna wel.
Ik denk dat het een algemeen verhaal is. Hè? Het gaat niet alleen over Rusland. Dat gaat over
tal van onderwerpen. Gaat over inderdaad censuur in het algemeen. Ja. En dat omweggetje waar ik net over had. Dat gaat zo. Dat dit interview ontstond naar aanleiding van een recent artikel van online tijdschrift The Intercept. Dat artikel gaat over de wensen van Homeland Security. Dat is een organisatie in Amerika die gaat over de nationale veiligheid. Die wensen gaan om de vrijheid gaan over dat de vrijheid van meningsuiting moet worden beperkt. En volgens die Ayad Duray, die meneer die je net zag, behandelt het artikel slechts een klein deel van wat er aan de hand is, waardoor het grotere verhaal op een zijspoor komt. Dat is ook weer een vorm volgens hem van wel iets vertellen, maar eigenlijk het grotere verhaal niet vertellen. Dus het lijkt alsof je met nieuws komt, zoals bij The Intercept. Maar eigenlijk is dat dus niet het geval. Hij legt dat ook uit, die Ayad Duray. En hij denkt dat dat komt omdat de man die de Intercept financieel mogelijk maakte, Pierre Omidyar, tevens de man is achter een organisatie met de naam Democracy Fund, dat een belangrijk deel zou kunnen vormen van de censurerende infrastructuur waar het filmpje van daarnet mee eindigde. Dus dan zou je ook weer kunnen zeggen, moet je dan die hele Intercept maar mijden? Ik denk ook niet dat dat per se zo is. Maar de informatie achter een van mijn meest recente tweets kwam via hun. Dat was dan natuurlijk een andere bron, maar dat kwam via hun. En dat was toch heel interessant. Het ging over een rapport dat laat zien hoe in Amerika tegenwoordig niet alleen officieel oorlog wordt gevoerd, maar eigenlijk ook via strijd wordt gevoerd. Een voorbeeld daarvan is de proxyoorlog die tegen Rusland nu wordt gevoerd over de rug van de Oekraïense en in feite ook de Nederlandse burger, zou je kunnen zeggen. Via is ook de manier die je ziet in de strijd tegen de vredesdemonstratie afgelopen zondag. Die werd gevoerd door mensen met tegenovergestelde belangen. Die strijd, hè? Mensen die bommen en granaten gooien en sturen naar Oekraïne. Dus onze regering, die ons belastinggeld ervoor gebruikt. Die heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk die hele vredesdemonstratie in de soep is gelopen. Mede ook weer door een soort verdachtmaking. In dit geval dan waren het geen Russen, maar in dit geval ging het dan om iemand die vanuit Engeland hierheen wilde komen. Een verhaal had en er werd een soort laatste redmiddel op dit gebied tegenaan gesmeten, namelijk antisemitisme. Dan, dat is een hele goede manier om mensen uit te schakelen. En ook zo'n vredesdemonstratie valt dan bijna letterlijk en figuurlijk in het water. Iets roepen en daarmee iemand in de verdediging drukken is een retorische truc. In de journalistiek is er ook zoiets, dat weet jij misschien ook wel, dat heet de why did you beat your wife question. Waarom vroeg u uw vrouw? Ja, iemand die daarmee bekend is met die truc, misschien wel leuk om naar te kijken, is DENK-Kamerlid Azarkan.
Ja, dat is een korte video, maar heerlijk scherp. Azarkan in het programma Oog in Oog.
Ik wil die hele associatie niet.
Wat
is mijn relatie met IS?
De relatie is dat IS dit allemaal doet uit naam van de islam.
Nee, dus ik vraag u ook niet. U ook niet om afstand te nemen van het feit dat u uw vrouw slaat.
Ik sla mijn vrouw helemaal niet.
En ik ben helemaal niet voor IS, dus waarom zou ik afstand nemen van IS?
Dat is hem.
Ja, dit is een retorische truc. En die Azarkan heeft het heel goed in de smiezen.
Heb je dan echt alleen slecht nieuws? Want kunnen we lekker positief gaan afsluiten?
Nou, laten we positief afsluiten. Er wordt een soort strijd gestreden, denk ik. Hè? Dus tegen de burger. En als je daarin die antisemitisme kaart moet trekken, dan is dat wel een teken van onmacht. Een ander teken aan de wand herkennen we uit het verleden. Er is echt met man en macht gewerkt aan het organiseren van de oorlog tegen Irak. Om maar wat te noemen. Die men al wilde voordat 9/11 had plaatsgevonden. Aangevoerde argumenten bleken er niet te zijn. Massavernietigingswapens waren er niet. De link tussen Osama Bin Laden en Saddam Hussein was nonsens. En nu zitten we ook weer met allerlei nonsensargumenten. En er is ook geen exit-strategie. Net als eigenlijk met Irak. Dus een exit-strategie betekent dat als het mis zou kunnen gaan, je mooie plannetje, dat je dan wel iets hebt om het op te lossen wat dan gaat gebeuren. En dat is met Irak niet gebeurd. Er is één grote chaos ontstaan, bijvoorbeeld. Er was dus geen plan B. Dus je zag chaos bij Irak. Je zag chaos ook